Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Vreekamp uit Epe voorgaat. De muziek komt vanmorgen van Ad de Hoop en Rutger Meijer. Mijn naam is Ronald Vos, ik ben ouderling van dienst vanmorgen. We beginnen straks met het zingen van gezang 289, de versen 1, 2 en 3. Maar eerst heb ik voor u de volgende mededelingen. De kinderen mogen straks naar de kindernevendienst. De groepen 1 tot en met 3 gaan richting de hal. De andere groepen gaan naar de achterzalen. Wat betreft de inzameling van de gaven. De eerste collecte is bestemd voor het werelddiaconaat. De tweede collecte is bestemd voor kerk en eredienst. En aan de uitgang kunt u uw bijdrage geven aan de zending. 16 september 2007 wordt voor de derde keer de Stadszondag gehouden. Van 11 tot ongeveer 4 uur. Tijdens deze dag kunnen we elkaar als gemeente uitgebreid ontmoeten en kennis maken met de activiteiten van onze wijk. Daarnaast wordt het thema thuis in Gods huis op verschillende manieren verwerkt. De ingevulde aanmeldingsformulieren kunnen in de daarvoor bestemde doos worden ingeleverd in de hal van het Open Hof. Afgelopen week heeft u in de Stadskrant voor het winterwerk 2007-2008 bij de kerkbode ontvangen. Echter op bladzijde 3 van het boekje staat vermeld dat de dienst van 16 september in het Open Hof om 9 uur begint. Dit is niet juist. Dat moet zijn 11 uur. Namens de stichting Haroe Moldavië wordt u herinnerd aan de zangzondag, aan de zangavond op vrijdag 7 september in de Bovenkerk. En aan de informatieavond op dinsdag 11 september eveneens in de Bovenkerk. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de kerkbode van deze week. De bloemen gaan als goed namens ons allen leeg. In verband met de Stadszondag van de Gereformeerde Wijkgemeente begint de dienst van volgende week zondag om 9 uur. In deze dienst gaat dominee Gijsbertsen voor. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Laat ons gemeente stil worden voor het aangezicht van de God van Israël. en onze hulp in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De zondag van de zomer deze ochtend. Over 10 dagen gaat het Joodse volk de nieuwe jaarkring in, het jaar 5768 sinds de schepping van de wereld. Op het rooster is aangegeven het evangelie van Lucas, naast de lezing uit de 5 boeken van Mozes. Vanmorgen gaat het over gemeente, je plaats kennen. Tom Naastepad schreef: niets maakt tenslotte zo gelukkig als dat men zijn plaats kent. In het leven eindelijk je plaats te hebben gevonden. Voor het aangezicht van je schepper. Ten opzichte van je medemensen. Tussen de dieren. Te midden van de schepping in de loop van de geschiedenis. Je plek te hebben gevonden. Dat maakt gelukkig. En daarom zingen wij nu uit het liedboek van Israël. Met heel ons hart en stem, Psalm 89, 5 en 6. Hemel en aarde, Heer, het is alles uw domein. Wij verootmoedigen ons voor het aangezicht van onze God en Schepper, en wij zingen aansluitend op ons gebed het eerste vers uit de 131ste psalm. Laat ons bidden. Niet om te oordelen, zijt gij gekomen, God, maar om te zoeken wat verloren is, om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. Neem ons, zoals we hier aanwezig zijn, met heel dat zondige verleden van de wereld. Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld. Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, een God van liefde, tot in eeuwigheid. Amen. Van zijn ontferming aansluit het ons lied Psalm 131 vers 2. Dit woord vinden wij in het boek van de Psalmen, een fragment uit Psalm 103, deze woorden: de eeuwige doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan verdrukten. Hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden. Liefdevol en genadig is de eeuwige. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader, een moeder, is voor de kinderen, zo liefdevol is de eeuwige voor wie hem vrezen. Amen. Als een lamp voor onze voet en een licht over ons pad, zo zijn de geboden en de beloften van de eeuwige. We horen die in het woord waarin Jezus ze alle heeft samengebracht en zingen 131, het derde vers. Het is het antwoord op een vraag aan Jezus. Welk gebod is het eerste, belangrijkste, voornaamste van alle? En Jezus antwoordt: het eerste is, hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één, uniek. En gij zult de Heere, uw God, lief hebben. Uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. En het tweede is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze bestaat niet. de dienst van het woord en van de woorden hier in de kerk, in de kindernevendienst. Wij bidden samen om het licht van de geest. Wij bidden het gebed, zoals aangegeven in het dienstboek van de kerk, voor deze 11e zondag van de zomer. Laat ons bidden. Gij, die ons hebt uitgenodigd, de wereld te maken tot een woning voor alle mensen, bouw ons op tot een gemeenschap die leven wil op de grondslag van uw woord en de beoefening van gerechtigheid, die ons verenigt tot broeders en zusters, dit uur en alle dagen van ons leven. Zo bidden wij samen. Kom, Heilige Geest. Amen. De lezing uit de schrift, boek Deuteronomium, het Evangelie naar Lucas. Deuteronomium 26, 1 tot 11. Waarom deze lezing? Gisteren werd in de synagoge overal ter wereld dit gedeelte gelezen en nog meer. Het Joodse volk nadert het einde van de lezing van de 5 boeken van Mozes in deze tijd van het jaar. Het was gisteren Deuteronomium 26 tot met 29 vers 8. En op de dag na de Sabbat, in het licht van Christus' opstanding, lezen wij hier in de gemeente mee. Deuteronomium 26, 1 tot en met 11. Deze woorden. Straks zult u het land binnengaan dat de eeuwige uw God u als grondgebied zal geven. U zult het in bezit nemen en er gaan wonen. U zult er de oogst kunnen binnenhalen. En als u daarvan dan het eerste en het beste deel in een mand meeneemt naar de plaats die de eeuwige uw God zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen, en u verschijnt er voor de priester die daar op dat moment dienst doet, zeg dan het volgende tegen hem. Hiermee verklaar ik voor de eeuwige uw God dat ik het land waarvan de eeuwige onze voorouders onder ede heeft beloofd dat dit ons zou geven, ben binnengegaan. Als de priester de mand in ontvangst heeft genomen en die voor het altaar van de eeuwige uw God heeft neergezet, moet u het volgende voor de eeuwige belijden. Mijn vader was een zwervende Arameer. Hij trok naar Egypte en woonde daar als vreemdeling met een handvol mensen, maar ze groeiden uit tot een zeer groot en machtig volk. De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen. Ze onderdrukten ons en dwongen ons tot slavenarbeid. Toen klaagden we de eeuwige onze God, de God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan. En de eeuwige bevrijdde ons uit Egypte met sterke handen, met sterke hand en opgeheven arm, op angstaanjagende wijze, met tekenen en wonderen. Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land dat overvloeit van melk en honing. Eeuwige, hierbij breng ik u de eerste opbrengst van het land dat u me gegeven hebt. Bied de eeuwige uw God zo uw gaven aan en kniel voor hem neer. Daarna mag u samen met de levieten en de vreemdelingen die bij u wonen een feestmaal houden met al het goede dat u en uw familie van hem hebben ontvangen. Tot zover de lezing uit Deuteronomium, uit Lucas 14, de versen 1 tot en met 11. Lucas 14. Toen hij, dat is Jezus, op Sabbat naar het huis van een vooraanstaande fariseer ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Er was er iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de fariseeën: is het toegestaan hem op Sabbat te genezen, of niet? Maar ze zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de fariseeën en wetgeleerden zei hij: als uw zoon of uw os in de put valt, dan haalt u hem er toch meteen uit, ook al is het Sabbat. En daarop hadden ze geen antwoord.
Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. En hij zei tegen hen: wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats. Want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet uw gastheer tegen u zeggen: sta uw plaats aan hem af. Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: kom toch dichterbij. Dan wordt u eer betoond en overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. En zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. We gaan ter voorbereiding op de uitleg en de verkondiging zien in Psalm 139, 1, 2 en 3. Ik neem alvast even afscheid van de kinderen. Ik heb altijd wat gemeende gevoelens, hoewel ik weet dat het helemaal goed is als jullie naar je eigen ruimte gaan, maar kom vooral straks ook weer terug, dat we samen deze dienst kunnen beëindigen. Heb met elkaar een hele gezegende bijeenkomst in de nevenruimtes. En we zingen voordat je weggaat met elkaar de psalm van inkeer, van gebed. Psalm 139, 1, 2 en 3.
Thank you.
Gemeente van Christus. Sabbat. De dag waarop een mens van ophouden moet weten. Eén dag van de zeven met je handen van de schepping afblijven. Niet weer in iets nieuws beginnen. Maar op adem komen, dat laatste. Wie is er ooit op de gedachte gekomen? 6 dagen je werk doen, 1 dag staken. Het is de eeuwige zelf, God als eerste, en dat staat er werkelijk in het boek Exodus. Als God 6 dagen alles gemaakt heeft, dan schept hij adem op de 7e dag. Nou, dat alleen al. Nadat de hemel en de aarde en al wat erin is geschapen had, als een kunstenaar die een stap terug doet en kijkt naar het kunstwerk en heel diep inademt en uitademt. Het is goed. Het is tof. Het is zelfs zeer goed. Dat is de Sabbat. Jezus in het huis van een belangrijke farizeeër op die dag om brood te eten. Daar heb je het al. Je zaait niet op Sabbat, je eet de vrucht van de akker op deze dag. Met vreugde, het Sabbatsbrood. Met de vrucht van de wijnstok samen, brood en wijn, dat is het. Hemelse smaak in aardse dreven. En ziet ineens staat daar voor Jezus een mens. Er is oogcontact. Een ziek mens. Waterzuchtig, een mens met hongerödeem, die dus brood tekort is gekomen. Die mens vraagt niets, is een vraag, een levende vraag, zelf. Is er voor mij hier in dit huis op deze Sabbat ook brood? Genezing dus. Sabbat, sorry, alle werk moet wachten tot morgen dat wachten kan. Deze mens kan wachten tot morgen. Jezus, hij kijkt de kring rond. Hij ziet al die ogen die hem goed in de gaten hebben, houden, observeren, kijken wat hij doen zal. Misschien hebben ze wel deze zieke geregeld om te zien hoe Jezus zal reageren. Wie zal het zeggen? Jezus stelt een vraag, zoals bijna altijd. Mag je op Sabbat, en dat staat er in het Grieks, mag je op Sabbat therapeutisch bezig zijn? Ja of nee? Stilte. Geen antwoord. Ogen die alleen maar volgen wat komen gaat. Je voelt de spanning. Jezus, hij kijkt niet meer naar al die ogen, hij kijkt alleen in de ogen van die ene zieke mens die daar voor hem staat. Hij raakt hem aan. Ook aanraking. Dat lichaam dat ziek is. Hij passeert niet links of rechts. Hij schuift het niet tot morgen voor zich uit. Oogcontact. En handen die therapeutisch, helend, genezend aanraken. En dan laat hij de mens gaan. Losgemaakt, ontbonden, vrijgekomen. Stilte. Jezus. Hij kijkt de kring rond. Hij kijkt in al die observerende, consumerende ogen. Stel, jij hebt een kind. Of een huisdier. Het valt in een put. Zeg je dan, Sabbat, het kan wachten tot morgen om mijn kind uit de put te halen. Sabbat, we eten het Sabbatsbrood. Komt een mens die vergaat, letterlijk vergaat van honger? Zeggen we dan, Sabbat, het kan wachten tot morgen om die mens uit zijn put te halen? Stilte. De mensen achter de priemen, de ogen zijn niet bij machten. En gemeente, werkelijk, dat staat er, dat schrijft Lucas. Ze hebben gewoon de kracht niet om een tegenwoord, om een weerwoord over hun lippen te krijgen. Stilte. Jezus, hij breekt de stilte, van binnenuit breekt hij het geladen zwijgen open. En het snijdt ons dwars door de ziel, omdat het zo ongelooflijk herkenbaar is. Hij breekt de stilte van binnenuit open met een kort verhaal, zodat de gestremde geschiedenis weer in beweging kan komen. Een gelijkenis, een eenvoudige vertelling, eenvoudig, niet simpel, maar eenvoudig. In een gelijkenis gaat het altijd om één geheim van het leven, van het koninkrijk van God. Eén facet van wijsheid, één parel van levenskunst. We komen ook naar de kerk om de ware eenvoud te leren. In onze wirwar van onze maatschappij en ons dagelijks leven, dat horen en zien je vergaat, dat de chaos over je dreigt te komen voorgoed. Eén geheim, meer niet. De gelijkenis die Jezus vertelt, vertolkt wat de ogen van Jezus gezien hebben. Alle ogen waren op hem geslagen, afwachtend, onprettig nieuwsgierig. Maar we vergeten dat die ander, die ze ten diepste met z'n allen willen wegkijken, uit hun middenweg, doodzwijgen in hun kring, dat die ander ook ogen heeft. Dan vergeten wij, lieve gemeente, dat Jezus zelf ook ogen heeft. Hoe zien wij in Jezus' ogen eruit? Een nog lege zaal. Straks gaat hier een prachtig bruiloftsfeest beginnen. De ogen van een verborgen camera. Zo zijn de ogen van Jezus. Scherp neemt hij waar. Lucas schrijft hier zelfs een woord dat nergens anders zo in het Nieuwe Testament voorkomt. Met alle aandacht observeren, waarnemen en vastleggen. Dat staat er. Alleen maar kijken. Een nog lege zaal, de eerste gasten komen binnen. Waar gaan ze zitten? Waar is hun plaats? De gastheer is zelf nog niet in beeld. Je wacht tot je plaatsje wordt gewezen dus. De verborgen camera registreert plotseling een pijnlijke scène. Een van de genodigden komt binnen en loopt door naar de plaats naast de gastheer, de op één na belangrijkste plek, en gaat daar gewoon zitten. Intussen vult zich de zaal met andere gasten, en daar komt tenslotte de gastheer in gezelschap van een hoge gast. Hoge gasten komen altijd laat. En de gastheer ziet dat de plaats voor zijn eregast gereserveerd bezet is. En zegt tegen die gezetene, wilt u plaats maken? Die uitdrukking, plaats maken voor een ander. En dan het tafereel en de stilte die valt plotseling in de zaal. En de genode die zichzelf de eerste plaats had toegedacht moet opstaan. Zijn uitgezochte plaats is vergaan, opgestaan plaatsje vergaan en het is een heel lange weg om van de eerste naar de laatste plaats te lopen. Onder de ogen van de gastheer en alle genodigden. Tot zijn schande, en vandaar dat Lucas dan ook schrijft, begint hij een andere plaats te zoeken. Daar lees ik niet overheen met u. Hij begint een andere plaats te zoeken, want dat duurt wel even. In een volle zaal, tot de laatste plek bezet, een lege laatste plek nog te kunnen vinden. Dat duurt wel even, terwijl het schaamrood leesbaar op zijn kaken staat. En bij sommigen zal plaatsvervangende schaamte ook zichtbaar zijn. Het is niet leuk voor je medemens om die zo in het openbare te zien afgaan. Anderen verkneukelen zich. Eindelijk wordt X een fors op zijn plaats gezet. Op zijn plaats gezet. Dan de andere kant van de gelijkenis. De andere kant van het gelijk. Blijf kijken. Een nog lege zaal. De verborgen camera registreert. Jezus kijkt ons. Ja precies, ons. Heel de tijd al ons in de ogen. Een van de genodigden komt binnen. Het is nog vroeg, plaatsen genoeg. De gastheer nog niet in beeld. De genodigde kiest een plaats. Het is de laatste plaats. Komt de gastheer even later binnen, ziet hem zitten, loopt op hem toe en zegt, vriend, kom maar mee. Ik heb een andere plaats voor je. Dat tafereel en de stilte die dan valt, moet je zien. De gastheer geeft de laatstgeplaatste, de laagstgeplaatste, een andere plek. Hij neemt hem bij de hand als een vriend, een vertrouweling, en geeft hem een plaats hogerop. Ook dan krijgt deze mens een kleur, maar nu niet van schaamte en schande, maar van puur geluk. Puur geluk. Tot eer tegenover alle genodigden. Een gewichtig iemand is hij in hun ogen. Hij straalt het uit. Ik ben op weg om mijn plaats te leren kennen in het leven. En daartoe uitgenodigd, niet zelf gekozen. Bij de hand genomen als een vriend, door de gastheer van de bruiloft. Ja, ja. Dan straal je van geluk. Want het ene geheim van deze gelijkenis, en ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Of met woorden uit het spreukenboek van Israël, waaruit Jezus als Joodse mens op de Sabbat put: praal niet bij de koning, ga niet staan op de plaats der grote, want het is beter dan dat men tot u zegt, kom hierheen hogerop. Dan laat men u vernederen voor de aanzienlijke die uw ogen hebben gezien. Spreuken 25. De gelijkenis. Helder, kristalhelder als een bergmeer is deze gelijkenis. Wat moet je hier nog verder aan toevoegen? En toch meen ik dat we de bodem niet goed kunnen zien van dit bergmeer. Het tafereel is glashelder en toch, wie zichzelf verhoogt, wie zichzelf vernedert, hoe doe je dat? Vooral dat laatste, jezelf vernederen. Om te beginnen, gemeente, zou ik willen zeggen dat die twee mensen in de gelijkenis, de een die naar beneden moet en de ander die hogerop wordt geroepen, dat niet echt twee verschillende mensen zijn, maar één en dezelfde mens. En dat bent u en dat ben ik. Het zijn twee verhalen over één en dezelfde persoon. De ene keer gaan we naar boven, de andere keer zeggen we zijn bescheiden. Het is net als de beursen, als de koers op de beurs, omhoog en omlaag. En dat gaat altijd maar door. En dat is precies ook de onrust van je leven. Wanneer zit je nou goed? Wanneer heb je nou echt je plek gevonden? Laat ons met u het voorbeeld aan de orde stellen van wat wij noemen valse bescheidenheid. En die schijnt voor te komen. Aan de buitenkant zie je dat dan niet. Als mensen de laatste plaats kiezen, dan zie je niet wat hun hart omgaat. Dan zeggen: gaat u voor, na u. U weet dat de andere gelijkenis van de fariseer en de tollenaar, dat er wel gezegd is dat die fariseer voortaan de tollenaar nazegt: o God, wees mij de zondaar genadig. En niet toevallig wordt ook die gelijkenis besloten met de woorden: want een ieder die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Zelfvernedering volledig, zonder enige bijbedoeling, oprecht, uit één stuk, gaaf, de laatste plaats kiezen. Natuurlijk zonder erop te rekenen dat de gastheer je zal uitnodigen een hogere plaats in te nemen. Hoe, dat is nou de vraag die het evangelie ons hart inboort, waarmee we oogcontact met Jezus hebben. Jezus, hoe kan ik mezelf nu zo vernederen als u in deze gelijkenis beschrijft? Of om het met de woorden van uw eigen dominee te zeggen: hoe kan ik nou zo andersom leren denken? Antwoord. Heb ik niet zelf bedacht natuurlijk, anders zou ik hier niet staan. Antwoord vanuit de eerste lezing vanochtend uit de vijf boeken van Mozes. Wat het Joodse volk gisteren overal ter wereld dus gehoord heeft. De Eeuwige heeft ons gebracht tot deze, en dan komt het, deze plaats, het woord plaats, Makom, Mokum, Amsterdam, deze plaats, Jeruzalem, Jerusalem, de plaats der plaatsen. De Eeuwige heeft ons gebracht tot deze plek, God zelf dus, En hij heeft ons dit land gegeven, een land vloeiende van melk en honing. Dat is nu onze plek. Ja, ja. En dan het Midden-Oosten vandaag. Even terug met elkaar naar het begin, Jacob en Esau. Jacob, die zoekt de eerste plaats, die dringt voor. In dat verhaal van het bedrog. En daarna gaat hij weg van diepe vernedering. Esau die geeft zogezegd niet veel om de eerste plaats. Hij heeft liever een bord soep en gewoon leven bij de dag. No nonsense. Maar intussen, tot op de dag van vandaag, wat een strijd. Intriges, tranen, geweld. Tussen Jacob en Esau, tussen Israël en de volkeren. Maar, ze zijn onderweg elkaar tegengekomen, Jacob en Esau. Ze hebben elkaar in de ogen gezien onderweg. Die eerste en die laatste. Ze hebben elkaar ontmoet, letterlijk naar het Hebreeuws, van aangezicht tot aangezicht. Ze hebben elkaars plaats erkend. De verkiezing van Israël, die gegeven plaats aan Jacob, die drukt de plaats van zijn broeder niet weg. Er zijn verschillende plaatsen door God toegewezen, onderscheiden is de roeping, maar waar kijken nu Jacob en Esau elkaar echt in de ogen en erkennen elkanders plaats? Dat is, zegt de schrift, op de begrafenis van hun vader. Samen begraven Esau en Jacob hun vader Isaac in Hebron. Notabene Hebron of all places. Vandaag en de dag, die kleine groep Joden en die Arabieren daaromheen. Uitgerekend in Hebron begraven Jacob en Esau samen hun vader Isaac. En hun vader Isaac heeft hun allebei, Jacob en Esau, de zegen meegegeven. Dat is voor ons zeer leerzaam en nuttig en nodig om dat nog eens te horen. Want de een valt niet buiten de boot en heeft het nakijken. Weet u dat in de beide zegeningen van Isaac, zowel voor Jacob als voor Esau, de passage voorkomt over jouw Esau is beloofd en jouw Jacob is beloofd, het vette van de aarde en de dauw van de hemel. En meteen, of je nog hoog of laag springt, eerst of laatst wilt zijn, dit is de plek, jullie allebei, Jacob, Esau, Israël, de volkeren, een plek op de aarde onder de dauw van de hemel. Onze plaats als mens op aarde is inderdaad mens op aarde, niet in de hemel. Wij moeten niet naar de hemel willen. Daar zijn we niet geplaatst door God. In het begin schiep God de hemel en de aarde en uit het stof van die aarde boetseerde hij de mens omhoog en blies de adem in zijn neusgaten en zegt: en leef onder die blauwe hemelkoepel van mij. Dat is een hemel op aarde. Het nieuwe Jeruzalem ziet Johannes neerdalen op Patmos uit de hemel op de aarde. En dan is Jeruzalem nieuw. Dan is het een hemel op aarde. De mens is niet geschapen voor de hemel, maar voor de aarde, onder de hemel, met de hemel, in de hemel op aarde. Bijna goddelijk is de mens gemaakt, maar juist niet als God moet hij willen zijn. Niet de hoogste plaats naast God willen innemen. Is dat niet de bron van alle ellende in alle godsdiensten ter wereld en de oorlogen die daaruit voorkomen? En godsdienstoorlogen zijn de meest vreselijke van alle strijdgevechten tussen mensen. Dat onze plaats niet in de hemel boven ons is, maar ook niet in de afgrond beneden ons, in de spelonken en de krochten en de onderaardse gangen. Onze plaats is op aarde. Het midden tussen de hemel en de afgrond, boven en beneden, en het midden, nou ja, het midden dat klinkt politiek zo saai en zo burgerlijk, maar dat is wel degelijk onze plek. De mens vormt het midden tussen hemel en afgrond, tussen macro en microcosmos. En nu komt het. Dit hele verhaal van de plek komt in beweging. Want het is niet zo van blijf zitten waar je zit en verroer je niet. Als God je geroepen heeft, dus ik heb je een plek gegeven en dan mag je voor je leven blijven zitten. Er komt beweging in de hele zaak in de schrift als we Lucas in deze gelijkenis eigenlijk horen denken aan dat ontzaglijke visioen van de profeet van Israël, van Jesaja. Maar het ook gaat over verhogen en over vernederen. We staan hier in de woestijn en dan is het volk Israël in ballingschap. En dan ligt daar Jeruzalem achter de horizon. En dan is daar geen weg dwars door die woestijn. In woesten leeg. Je kunt geen pad vinden, geen weg. En het stuif stamt meteen eroverheen. Hoe komt hier een weg? En dan klinkt er een stem van de hemel naar de aarde en zegt: Alle kloof zal gevuld worden. Alle bergen, heuvels zal geslecht worden. Dus al wat een kuil is, zal omhoog komen. Wat nederig is, zal omhoog komen. Maar wat hoog is, zal naar beneden komen. Geen gaten, zodat je in het grote gat valt. Maar ook geen toppen, dat je boven jezelf wilt uitstijgen. Hoog en laag komen onderweg elkaar tegen. En wat gebeurt er? Bereid een weg voor de eeuwige door het woeste en lege land. Wat blijkt het te zijn? Het midden tussen hoog en laag. Het blijkt te zijn de weg des Heren. En als er maar een weg is, is er ook een doel. Uit het oord van ballingschap Babel naar Jeruzalem, de stad van goud, de kus van de hemel en de aarde. En zo trekt God vanuit het oord van vervreemding voor zijn volk uit. En die orde van ellende naar Jeruzalem, bruid van de hemel die de aarde bemint. En wanneer mensen op aarde, alle mensen op aarde hun plaats kennen, dan zegt de profeet, dan is God gekomen om als koning intrek te nemen in Jeruzalem, om te wonen op aarde, want ten diepste gaat het natuurlijk daarom. Of God zijn plek kan vinden in ons midden. Of hij echt hier kan wonen. Dat niet zijn recht opgejaagd als een dier over de straten gaat. En wij af en toe wel een plekje ook voor hem willen inruimen. Zo beroerd zijn we nou ook weer niet. Nee, dat God werkelijk voor eeuwig en altijd op de dag zonder avond en nacht. En dat is de Sabbat. De Sabbat is de enige dag waar het niet bij staat. Dat was avond geweest en dat was morgen geweest. Dus waar die gelijkenis ontspringt op de dag van de Sabbat, dat is de plek waar God met de mensen wil wonen en waar hij de vreugde wil ervaren. Dat wij ons verheugen in hem. En dan zeggen, wat is dat mooi, wat is dat ongelooflijk goed. Nu zijn we al heel ver weg van de gedachte dat wij mensen, dat u en ik, zo'n plaats kunnen innemen. En daarom het aloude evangelie dat gewoon zegt, moet je horen wie het zegt. Moet je nou eens horen wie dit zegt. Jezus zelf, de plaatsbereider, die zegt, ik ga heen om u een plaats te bereiden. En denk dan nogmaals weer aan de visioenen van het laatste Bijbelboek, een plaats op aarde, maar die aarde nieuw onder de hemel nieuw. Moet je horen wie het zegt. En zo loopt de preek uit op het heilig evangelie van de plaatsvervanging. Dat aloude evangelie, dat het laatste nieuws van de dag is. En gloednieuw in zijn strekking. En een wonder van vreugde, een bron van uitgelaten blijdschap. Jezus, zo verkondigen we elkaar, was de enige in de hemel en op de aarde, zo schreef iemand. Ja, de enige in de hemel, op de aarde en in de afgrond, die door niemand vernederd kon worden, omdat hij zichzelf vernederde tot in de dood van het kruis, tot in de nederdaling ter helle. En een diepere plek is er niet. Er is geen plaats voorbij de laatste plaats. En zo helemaal van binnenuit koos hij voor de laatste plaats, dat niemand hem kon vernederen. want die was er al. Jezus voor wie geen plaats was in de herberg. Jezus die geen plaats had om het hoofd neer te leggen. God die geen plaats vond in ons midden, dat is het woord utopie. Letterlijk geen plek. God is een utopie. Jezus is een utopie in ons midden. Er was en er is geen plaats voor hem. Dit is de bevrijding van het evangelie. Laat nu los. Adem op. Kijk opnieuw helder uit je ogen. Of, ik ga het u vanmorgen zomaar vragen. Zou u een ogenblik willen opstaan van uw plaatsen, als dat mogelijk is? Want de plaats waarop we nu zitten is onze kerkplaats. Maar door het evangelie krijgen wij een nieuwe plaats aangewezen. Om te horen hoe Jezus de laatste plaats heeft ingenomen, hoe hij ook dit evangelie, deze gelijkenis zelf heeft vervuld, en hoe God hem bij de hand heeft genomen en hem de ereplaats aan zijn rechterhand heeft gegeven. En de wereld valt stil. Gemeente, als het mogelijk is, staan we een ogenblik op van onze plaats. Nu. Om te horen. Laat die gezindheid onder ons heersen die Jezus Christus bezielde. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zich van zichzelf ontdaan en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen. Heeft zich vernederd. Hij werd gehoorzaam tot de dood. Tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En iedere tong zou belijden, tot eer van God de Vader, Jezus Christus is de Heer. Nu mogen wij gaan zitten, vanuit deze woorden. Maar we zitten niet meer op dezelfde plek van zo even. De uitnodiging tot de grote bruiloft van het Koninkrijk is nu in ons hart geschreven door de Geest. En gelukkig zijn we. Niets maakt zo gelukkig als dat men voor God en de medemens en de dieren en de schepping zijn plaats weet. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gezang 70, het lied bij dit evangelie geschreven.
Thank you.
Laten wij gemeente voor elkaar en met elkaar bidden en laten wij danken. De voorbeden wordt gevraagd vanochtend voor Ria, opgenomen is ze in het ziekenhuis. Ze staan voor moeilijke beslissingen die met gezondheid te maken hebben. En mevrouw Ria zal maandagmorgen een operatie ondergaan in het ziekenhuis in Meppel. We brengen hen, we brengen elkaar bij God. En we bidden het gebed, ook dat ontleen ik nu aan het dienstboek van de kerk, het bidden om een stad van vrede om Jeruzalem. Het zijn vier gebeden, daarna ons stil gebed tot onze Vader. En ik vraag u bij de woorden, daarom roepen wij, geef vrede Heer, geef vrede, om zo mogelijk die woorden mee te roepen. Dus geef vrede Heer, geef vrede. Laten wij bidden. God, wij dromen van Jeruzalem, de stad van vrede. De plaats van waar uw woord is uitgegaan om alle volken de weg te wijzen. Lof, eer en prijs uw groot en heilige naam, dat gij in Israël ter wereld komt en in uw geest naar de vier windstreken trekt, ook hier naar Kampen. Jeruzalem, de plaats waar mensen samenkomen om voorafgegaan door Israël uw naam te zegenen. Maar Jeruzalem werd een oorlogshaard, de volken gaan hun eigen gang. Uw woord wordt veronachtzaamd en we vervloeken elkanders namen. En daarom roepen wij, geef vrede Heer, geef vrede. God, wij bidden voor Jeruzalem en voor het land daaromheen. En de mensen die hier wonen. Voor Israël, uw volk. Voor de Palestijnen, uw mensen. Voor allen die Jeruzalem hoger hebben dan elke andere wereldstad. Joden, christenen, moslims. We smeken u om wijsheid, voor wie daar richten en regeren, en om de wil tot vrede. O God, voor wie elkaar ten dode toe bestrijden. En daarom roepen wij, geef vrede Heer, geef vrede. God, wij bidden voor de plaats waar we ons gevestigd hebben, voor alle dorpen en steden in uw wijde wereld. Huizen vol mensen, mensen vol tegenstrijdigheden aan belangen en verlangens. Voor onze koningin Beatrix bidden we u. Voor onze regering. Voor de regering wereldwijd. Gekozen om te kiezen voor mensen. Dat zij plaats weten te maken op de grondslag van recht en gerechtigheid. Voor de kleinen en de zwakken die zichzelf niet kunnen helpen. Voor de zieke mens op de Sabbat. We bidden u voor de zieken in ons midden, van wie de namen zijn genoemd, de anderen hier in de kerk, thuis, waar ook. We bidden u, o God, dat we het leefbaar houden voor elkaar. Dat de zorg en aandacht is voor hen die niemand hebben of die niets meer kunnen. Voor de kinderen bidden we dat ze veilig hun weg kunnen gaan en ruimte hebben om te spelen. En de ouderen dat die hen voorgaan in de eerbied voor wie anders is, dat de vreemdelingen in ons Jeruzalem niet het slachtoffer worden van onze domme vooroordelen. Dat Joodse en Palestijnse kinderen naar de belofte van uw profeet spelen op de straten en pleinen van Jeruzalem en de grootouders met een glans op het gezicht toekijken. Dat er mensen in ons midden zijn die de hoop levend houden op een stad van vrede. Ook hier de gemeente in de Open Hof, de predikant, allen die bijeen zijn geroepen rondom de geopende schrift. De hoop levend houden op een stad van vrede waarin we aan één tafel zitten met hen die we nu niet begrijpen en die we nauwelijks aanvaarden. En daarom roepen wij, geef vrede Heer, geef vrede. God, wij bidden voor al uw mensen van wie het leven zo gedeukt en gehavend is. Dat alleen een nieuw Jeruzalem, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde hun uitzicht bieden kan. Dat ze nu en hier medemensen zullen vinden, luisterende oren en helpende handen die hun bestaan draaglijk maken. dat we zelf het hart hebben om onze oren te openen en onze handen uit te steken in de naam van Hem die onze vrede wordt genoemd. En daarom roepen wij, geef vrede Heer, geef vrede. In de stilte zeggen we U onze woorden die niemand anders voor ons zeggen kan. En samen schuilen we in de woorden die Jezus ons op de lippen legt. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, de eeuwigheid. Amen. Gemeente, de inzameling van onze gaven. Een van onze diakenen zal uitleggen waar het allemaal goed voor is, maar ik zeg u alvast dat alles wat u hebt meegebracht u hier mag achterlaten. Het is voor een tweevoudig goed doel. En dan ons slotlied, gezang 480. En dat is een lied in de taal van onze tijd. Het is in de taal van onze tijd over de plaats die wij op aarde van Gods wegen hebben gekregen. Gezang 480. Eerst dus de collecte.
De diaconiecollecte is, zoals u gehoord hebt, bestemd voor het werelddiaconaat. Via luisterend dienen worden uw gaven van deze zondag bestemd voor hulp aan de Roma in Hongarije. De Roma vormen een bevolkingsgroep die te vergelijken is met de zigeuners. Veel Roma zijn arm en worden buitengesloten. In Hongarije is discriminatie van de Roma helaas nog steeds aan de orde van de dag. De gezinnen zijn erg arm en veel Roma zijn werkloos. Kinderen gaan niet naar school omdat ze thuis mee moeten helpen. De Reformatuskerk in Hongarije wil zich uitspreken tegen de discriminatie van de Roma. Daarom heeft het diaconaal bureau van de Reformatuskerk een aantal projecten opgezet om de integratie van de Roma in de samenleving te bevorderen. Voor dit alles is, zoals u begrijpt, veel geld nodig en de diaconie beveelt deze collecte dan ook van harte bij u aan. En mocht u iets meer willen weten, bij de uitgang liggen straks foldertjes die u mee kan nemen.
wij zo, in dit licht, in deze vreugde van hier, in vrede, dragen wij allen, ook die met ons verbonden zijn, waar ook, wie dan ook, dragen wij de zegen van de eeuwige, die via Israël van de oude woestijn over ons neerdaalt. De eeuwige zegene u en behoede u. De eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.